54 vers 10 en 55 vers 3. Dat is mijn verbond. Dat kan trouwens ook niet missen dat het dat verbond is, want er staat meteen: ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren, steemaal hetzelfde, binnen mijn huis en binnen mijn muren, een plaats en een naam geven. Maar wie zal het huis bouwen? De zoon van David. Dus dan ben je dus toch terecht bij het Davidisch verbond waar we de vorige keren over gehad hebben. Die van het verbond met David. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. De weldadigheden van David die blijven. Maar die zouden komen via de echte Salomo die het echte huis zou bouwen. Nou, dat is wat hier ook staat. Dat verbond is dus het Davidisch verbond en daarmee samen ook het Abrahamitisch verbond, de belofte. En die zou vervuld worden zodat het uiteindelijk gaat om het nieuwe verbond. Inderdaad. En wat hier dan staat is: ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats geven. Hen, dat zijn al diegenen die de Sabbat houden en die verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb. Kortom, degenen die de rust ingaan, die opgehouden zijn van te werken, die begonnen zijn te geloven. En de Efezebrief sluit daarbij aan en zegt dat wij die eertijds verre waren, wij die vreemden waren, dat wij deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls en daarom mede met Israël, maar natuurlijk mede met de gelovigen uit Israël, gebouwd worden op hetzelfde fundament tot een woonstede als tot een geestelijke tempel. Nou, dat staat hier. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Een plaats, een positie. En een naam wil zeggen, ik zal hen beroemd maken. Een reputatie geven. En er wordt zelfs vervolgens gezegd, een naam en een plaats beter dan de naam en de plaats van de zonen en de dochteren. Bij zonen en dochteren moet je dan natuurlijk denken aan de natuurlijke zonen en dochteren. De vreemde en de versnedene zouden als ze de Sabbat houden, kortom als ze de rust ingaan, een positie krijgen beter dan de positie van de natuurlijke dochteren en zonen, want de natuurlijke zonen en dochteren hebben hooguit deel gekregen aan de wet. En dat is het oude verbond. Maar die betere positie, die plaats en naam, daarvoor staat het is een eeuwige naam. Een eeuwige naam zal ik er ieder van hen geven. En het komt dus overeen met het eeuwig teken uit vers 13 van het voorgaande hoofdstuk. Een eeuwige naam die niet uitgeroeid zal worden. Dat wil zeggen, dat wat wij als gelovigen zullen worden, zullen wij ook altijd blijven. En weer wordt het begrip eeuwig toegelicht. Er wordt gezegd, het is eeuwig in de zin van, het zal niet meer verdwijnen. Het zal niet uitgeroeid worden. Of het zal niet afgesneden worden. En dan staat er nog een keer, want eigenlijk moet je dan lezen vanaf vers 4 dat het gaat over de gesnedenen. En dan gaat het letterlijk over Israël, bij wie de besnijdenis is misgelopen, weet u wel. Maar vanaf vers 6 wordt hetzelfde gezegd over de heidenen. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen en om de naam des Heren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn. Kortom, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligt en die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis. Hetzelfde huis, hetzelfde tempel als in vers 4. Als in vers 5 bedoel ik. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam wezen. Zodat aan de ene kant gesproken wordt in vers 4 en 5. Over de gelovigen uit Israël, uit de Joden meer speciaal. En in vers 6 en wat er verder volgt, 6 en 7 eigenlijk, wordt gesproken over de gelovigen uit de heidenen. En deze structuur komt dan overeen met die van vers 3. In vers 3 wordt eerst gesproken over de vreemden en dan over de gesnedenen. waarna vanaf vers 4 gesproken wordt over de gesnedenen en vanaf vers 6 over de vreemden. En daar heb je dus de bekende introversie. Heb je dat? Dus eerst de vreemde, dan de gesnedenen in vers 3. En dan eerst de gesnedenen in vers 4 en dan de vreemde in vers 6. Zodat je nu alsnog afvraagt, maar wat is nou de volgorde? Maar dat weten we al lang, dat is beide. We krijgen namelijk de volgorde van eerst in onze dagen de vreemde, vooral, namelijk de roeping van de gemeente, en dan Israël. Maar in de toekomende bedeling krijg je dan eerst Israël en dan alsnog de vreemde, de heidenen. Gewoon omdat in die toekomende dagen de gemeente van de aarde weg is, dus begint het verhaal overnieuw. Het begint dan eerst met Israël, dan de volkeren. Nou. Dus, eens kijken, vers 6 waren we ongeveer de vreemden die ze tot de Heere voegen om hem te dienen. Kijk, dat is dezelfde uitdrukking ook als in vers 3. Hè? De vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft. Dus het gaat om precies hetzelfde. Het is ook heel duidelijk dat we hier met zo'n introversie, zo'n structuur te maken hebben. De vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. Dat geldt voor ons in elk geval, maar voor de heidenen in het algemeen. De vreemden die zich toevoegen tot de Heer om hem te dienen, om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, dat is 3 keer hetzelfde. Waarna staat, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige, zodat er nu staat, dat als men de Heer wil dienen, als men de Heer wil lief hebben, als men de Heer tot knechten wil zijn, want dat zijn de 3 uitdrukkingen, dan doet men dat door de rust in te gaan. Door de Sabbat te houden. En u weet, het Sabbat houden is het belangrijkste, het meest voor de hand liggende onderdeel van het leven onder de wet. Is het kenmerk van wat onder de wet gezegd wordt. Maar het aardige is dat juist die Sabbat een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Van de rust namelijk. Dus, de Heere dienen, de Heer liefhebben. De Heer tot knechten zijn doet men door de Sabbat te houden en door die niet te ontheiligen. En op die manier houdt men dan vast aan mijn verbond, staat er weer. Maar u begrijpt het. Voor de oppervlakkige lezer, de lezer van Jesaja 28, is het wet en dus gebod op gebod, regel op regel, hier een weinig en daar een weinig. En dat is nog de verkorte versie, zoals ik het nou uit het hoofd citeer. Maar voor degene die de schrift onderzoekt, gaat het hier niet om dat verbond, om de wet, maar gaat het om de achterliggende gedachte, die van het nieuwe verbond namelijk. Die zouden we moeten houden, de rust ingaan, de Sabbat ingaan. En dan staat er over degene die dat doen, vers 7, die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg, dat is Sion, ongeacht of het een tastelijk of ontastelijk Sion is. Dus ongeacht of het een geopenbaard of een verborgen koninkrijk is. Hè? Die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg. Leuk hè, die hele uitdrukking die vind je dus later echt in Hebreeën 12 terug. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, maar tot de ontastelijke berg. Hè? Het hemelse Sion enzovoorts. Je zou dat kunnen beschouwen als een verwijzing naar dit schriftgedeelte. Dus die zal ik ook brengen tot mijn heilige berg en ik zal hen verheugen, hen blij maken, nieuw verbond dus weer, blijheid, vrolijkheid, verheuging. Ik zal hen verheugen in mijn bedehuis, maar dat bedehuis is natuurlijk gewoon hetzelfde als het huis uit vers 5. Ook gebracht worden in de tempel. Maar in vers 5 gaat het speciaal om de gesnedenen, maar in vers 7 gaat het om de vreemden. En dat is wat ik er straks zal citeren uit Efeze. Niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook de gelovigen uit de heidenen worden samengebouwd tot 1 tempel. Hun brandoffers, hun slachtoffers zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Maar dat is alles in de overdrachtelijke betekenis uiteraard. Want die brandoffers en slachtoffers, brandoffers zijn slachtoffers hoor. Hetzelfde. Die brandoffers, namelijk die slachtoffers, dat zijn zij zelf. Vandaar dat tot de gelovigen gezegd wordt dat we onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Over dat offer gaat het. Of zoals in Hebreeën, dit was Romeinen 12, vers 2 of zoiets. Of 1 en 2, ja. Ja, 1 is het. Maar zoals het natuurlijk ook staat in Hebreeën, en dan geciteerd uit de Psalmen, waar de Heer Jezus zegt, brandoffer en slachtoffer voor de zonde hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Met andere woorden, die offers zijn een beeld van de Messias zelf. En daarmee van de gelovigen, dat is de Messias zelf bedoel ik, maar daarmee ook van de gelovigen. Hun brandoffers en hun slachtoffers. Daarvoor, voor die hele uitdrukking, hun brandoffers en hun slachtoffers, kun je ook gewoon invullen, zij. Zij zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Zodat je maar weer ziet hoe de termen uit het oude verbond, namelijk brandoffer en slachtoffer, een nieuw testamentische betekenis krijgen. Zij zullen aangenaam wezen op mijn altaar. Want mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volken. Dat huis is nu de gemeente. Het huis Gods welke gij zijt, zegt de apostel. Hè? Het huis is nu de gemeente. En niet alleen Paulus, maar ook Petrus zegt dat. Maar het huis is in de toekomst gewoon de hele schepping. Het hele geopenbaarde koninkrijk. Huis is trouwens de schepping, maar dat is een helemaal een veel diepere gedachte. Hè? Of beter andersom, de schepping is een huis. En de bedoeling is dat dat huis, de schepping, in zijn geheel een tempel is. En dus niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. En kijk nou eens vers 8, daar staat het weer. Hè? De Heere, Heere, die de verdrevenen van Israël vergadert. En je zou daarbij toch echt terug moeten denken aan Jesaja 48... 49 vers 5. En nu zegt de Heere dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou, maar Israël zal zich niet verzamelen laten, nochtans zal ik verheerlijkt worden. Weet je nog? Vers over Israël komt niet tot bekering, maar wel komt de gemeente tot stand. Nou, daar lees je hier dus eigenlijk ook weer over in Jesaja 56 vers 8. De Heere, Heere die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen. Want in Jesaja 49 stond al, in vers 6, het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob en weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen, om in heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dus tot alle volkeren. Het was natuurlijk in de eerste plaats de verwijzing naar de gemeente, maar net zo goed de verwijzing naar de bekering van de volkeren na de bekering van Israël in de toekomst. En zo staat het dus ook in Jesaja 56 vers 8. De Heere, Heere die de verdrevenen van Israël vergadert, spreekt, ik zal tot hem nog meer vergaderen, nevens hen die tot hem vergaderd zijn. Want die tot hem vergaderd zijn, dat slaat op Israël. Maar er zal er meer verzameld worden. Dat zijn de volkeren uiteraard. Maar het kan net zo goed zijn de gemeente hoor. Dat is altijd het oude verhaal. De dubbele bodem van de profetie. De verborgenheid namelijk. Maar dat blijft inderdaad zo. De verdrevenen van Israël worden verzameld. De volkeren ook. Waarna weer beeldspraak volgt. Al gij gedierten des velds. Al gij gedierten des velds. Komt om te eten. Ja, al gij gedierten in het woud, het veld of het woud, maakt niet uit, hè. Het wordt om en om gebruikt. Net als de bomen des velds uit 55 vers 12, die in 1 Kronieken 16 bomen des wouds zijn. Want woud betekent niet zozeer bos, hoor, dat denken wij wel, maar dat is niet zo. Woud betekent dat wat wild is. Woud is wild, dat is echt hetzelfde woord. De L is eruit gevallen en de klinker is veranderd, maar het is heus hetzelfde. Behalve woud met een T, dan is het een politieagent, hè. Maar een woud met een D is gewoon wild. En het veld kan heus wild zijn, daar is niks bijzonders aan. Dus de bomen in het wild, de bomen des velds. En als je heel goed oplet, hoort u zelfs dat veld en wild eigenlijk ook hetzelfde is. Veld betekent wild, dus buiten dat wat in cultuur gebracht is. Het veld. In het Nederlands is dat niet zo. Veld en weide beschouwen wij ongeveer als hetzelfde. Maar het komt omdat we in Nederland helemaal niks wilds meer hebben. Eigenlijk. Maar in het buitenland is veld de aanduiding van betrekkelijk vlak land. Maar land wat niet in cultuur gebracht is, wat wild is. En daarom is het woord woud er net zo goed op van toepassing. Nou, al gij gedierten des velds. Komt om te eten, ja, al gij gedierten in het woud. Dat wil zeggen, degenen die buiten zijn, hun wacht, en er staat er, hun wachters zijn alle blind, zij weten niet, zij allen zijn stomme honden. Het verhaal is namelijk dat in vers 9 de heidenen worden opgeroepen, die zijn in het veld, oftewel in het woud, in het wild, wilde vijgenbomen, dat soort dingen. Die worden opgeroepen om te komen. Waarom? Wel omdat volgens vers 10 Israël blind is. En mocht je nou dus vers 8 zo lezen van eerst wordt Israël verzameld en daarna de volkeren, dan krijg je toch in vers 9 en dan wat er verder volgt, vers 9 tot en met 12, iets anders vermeld. Namelijk, dan worden de heidenen opgeroepen om tot de Heer te komen, omdat Israël niet wil. En dan ben je dus toch terecht in onze bedeling. En je ziet hoe dat heen en weer springt, hè? Sommige versen lijken uitdrukkelijk te gaan over een geopenbaard koninkrijk, maar bij anderen is het juist onmogelijk. Want wat staat er? Hun wachters zijn alle blind, want Israël wordt verondersteld een volk van wachters te zijn, bewakers. Ze hebben immers het onderwijs ontvangen. Zij hebben geopende ogen, is de gedachte, terwijl de heidenen blind zijn. Volgens Romeinen 2, bijvoorbeeld. Maar hun wachters zijn blind. Johannes 9 trouwens ook, hè. Er was één blind geborene en een heleboel fariseeën. Terwijl aan het eind van het verhaal gesuggereerd wordt dat de blind geborene de enige was die wat zag. En de fariseeën waren altijd al blind geboren. Hm? Ja. Natuurlijk, dat is ook sarcastisch. Hm? Maar dan gaat het hier over. Hun wachters zijn alle blind. Dat is een verwijzing onder andere naar die fariseeën. Zij weten niet. Zij zijn blind. Zij weten niet. En waarna er staat, zij zijn alle stomme honden. Zij kunnen niet bassen. Dat gebruiken wij in de muziek ook, deze uitdrukking. Want, hè, zij kunnen niet bassen, verklaren we dan met, zij kunnen geen bas bespelen. Geen contrabas, dan wel basgitaar, dan wel tuba. Maar dat is het natuurlijk niet. Bassen is oud-Nederlands voor blaffen. Het heeft niks met de toonhoogte te maken en ook niks met muziek. Zij zijn stomme honden die geen geluid kunnen voorbrengen. Zij kunnen niet blaffen. Dat zo zal het ook wel staan in de nieuwe vertaling, denk ik. Maar het bijzondere is natuurlijk dat hier Israël beschreven wordt als honden, terwijl de Israëlieten heel goed weten dat honden geen Israëlieten, maar heidenen zijn. Maar dat zijn ze ook, want het zijn stomme honden, zij kunnen niet blaffen. Het feit namelijk dat Israël stom geworden is en geen boodschap meer heeft, niks meer te zeggen heeft, maakt hen tot heidenen. Die dus op grond van het feit dus dat ze niet kunnen spreken. Ze hebben geen boodschap, daarom zijn ze niet meer Israël, maar daarom zijn ze heidenen. En heidenen zijn honden, maar in dit geval dan wel honden die niet blaffen kunnen. En zulke honden zijn er. En daarbij moet u bedenken dat wij weliswaar het op prijs stellen dat honden niet blaffen. Althans, onze buren doen dat. Die stellen dat op prijs. Maar van oudsher worden honden juist gebruikt omdat ze blaffen. En hoe harder, hoe beter. Want ze moeten vooral zorgen dat de schapen bij elkaar blijven. Maar lees maar, als we te langzaam gaan, kunnen we de draad slecht vasthouden. Dus lees maar verder. Zij zijn alles wie? Hun wachters zijn stomme honden. Zij kunnen niet blaffen. Zij zijn namelijk slaperig. Moet je die hond voorstellen. Volgens mij is de hond van Donald Duck. Die heet ook zo. Lou Bas. Bas. Maar hij bast niet hoor. Dat is een slaperige hond namelijk. Ja, is cultuur hè, dit hè. Nou goed. Zij zijn slaperig. Zij liggen neder. Zij hebben het sluimeren lief. Dus als je nog eens een leuk opschrift moet hebben voor boven het hondenhok, dan heb je er hier een. Zij hebben het sluimeren lief. Liggen ze een beetje te soezen, hè. De hond van Toon Hermans trouwens ook is dat, hè. Die ken u toch, hè. Als een goede waakhond zei die, ik hoef hem maar wakker te maken en dan begint hij te blaffen. Nou goed. Zij hebben het sluimeren lief. Deze honden zijn sterk van begeerte. Zij kunnen namelijk niet verzadigd worden. Zij begeren naar voedsel. Ze blijven maar eten. Ze worden vatsig. Dat is de cretensum, maar dat is een ander verhaal. Hè? Maar ze worden vatzig. Ze blijven eten, kunnen niet verzadigd worden. En er staat er ook, ja, het zijn herders. Herdershonden zijn het dus. Maar honden zijn herders en herders zijn honden. Om honden dienen namelijk om de schapen te bewaken. Deze honden zijn sterk van begeerte. Ze zijn herders die niet verstaan kunnen. Zij begrijpen namelijk niet wat ze doen moeten. En hoe ze het doen moeten. Want je kunt de schapen wel bewaken, maar dan moet je om de schapen heen lopen. Een herdershond in functie rent zich rot, heet dat. Dat is tegenwoordig een mooie Nederlands allitererende uitdrukking geworden. Zij rennen zich rot om de kudde heen en daarbij blaffend. Want schapen luisteren naar stemmen, zoals bekend. De stem van de herder die volgen zij en voor de stem van de honden gaan zij op de loop de goede richting op uiteraard. Maar van hen staat, zij verstaan niet. En als zij niet zelf niet verstaan wat ze doen moeten, dan kunnen zij dat zelf ook niet doorgeven. Denk nu maar weer gewoon aan de leidslieden van het volk, de wachters van Israël. Zij verstaan niet en hebben dus ook geen boodschap. En eerlijk gezegd, ik weet wel, dat wordt me niet in dank afgenomen, maar ik heb echt heus heel wat, Joodse theologie, of hoe het maar heet, gelezen, bestudeerd. En ik kom altijd tot de ontdekking, zij verstaan niet. En ze hebben dan ook geen boodschap. Nee, eerst dacht ik, ze hebben geen boodschap. Wat moet ik daar nu mee, hè? Dan heb ik zo'n boel geleerd, interessante dingen. Maar wat moet ik daar nu mee? Wat is de boodschap? En het antwoord is, er was geen boodschap. Het was interessant doen, leuke verhalen vertellen. Maar het helpt je niks, brengt je nergens. Het houdt je tijd, neemt je tijd in beslag. Ik kan niet zeggen dat je er niks van leert, maar het brengt je nergens. Het is geen boodschap. Waarom niet? Nou, dan komt het antwoord hoor. Ik zal het zachtjes zeggen. Omdat ze het zelf niet verstaan. Daarom is er geen boodschap. En dat vind je trouwens niet alleen binnen het Jodendom, maar in het Christendom natuurlijk ook. Hè? Men kan heel ingewikkeld discussiëren over bepaalde zaken, maar er is nooit een boodschap. Waarom niet? Omdat men het zelf niet verstaat. Dan is er geen boodschap. En hoe minder men verstaat, hoe langer men erover praten kan, let er maar eens op, maar hoe minder boodschap erin zit. Dus, het zijn herders die niet verstaan kunnen, daarom hebben ze ook niks te zeggen. Zijn ze stomme honden. Zij alle keren zich naar hun weg, in plaats van naar de weg des Heren. We hebben het er straks over die weg gehad immers. Aan het begin van deze morgen. Dat is de weg des Heren, maar zij keren zich naar hun weg. Elk een naar zijn gewin, zijn persoonlijk voordeel. Ze willen er zelf beter van worden. Ergens anders staat, de herders weiden zichzelf. In plaats van de kudde. En elk uit zijn einde, waarbij einde hetzelfde is als doel. Dat wil zeggen, elk van die herders heeft zijn eigen doeleinde, zijn eigen doel gesteld. En het gestelde doel is bepalend voor het heden, voor het doen en laten van iemand. Dat is gewoon ook de eigen weg. Dus als je zelf je eind bepaalt, heb je eindpunt bepaald. Dan ga je dus je eigen weg naar je eigen doel. Nou, dat is wat Israël doet. In plaats van zich te onderwerpen aan de weg des Heren en een doel wat God zich gesteld heeft. En dat doel was het bouwen van een huis. Oftewel het oprichten van een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Alles uit de voorgaande verzen natuurlijk. Maar dat is een beschrijving van Israël in deze verzen. Een ongelovig Israël. En de hele tijd brandt me al op de lippen weer die uitspraken uit Jesaja 28. Aan wie zal hij dan de wijsheid leren? Weet u wel? Want voor hen is de wet Gods gebod op gebod, regel op regel enzovoort. Ze verstaan niet. Ze verstaan ook de Sabbat niet. Zodat u nog hier een extra aanwijzing krijgt dat met de Sabbat niet zozeer de letterlijke Sabbat bedoeld wordt, maar dat bedoelt de rust in het algemeen. Weet u wel, was de klacht uit Jesaja 28, een van de belangrijkste hoofdstukken trouwens uit het hele boek. Jesaja 28, vers 9, wie zou hij dan de kennis leren en aan wie zou hij het gehoorde te verstaan geven? Weet u wel, ze verstaan immers niet. Aan wie zou je te verstaan geven? De aan de gespeende van de melk, de afgetrokkenen van de borsten, aan hen die dus nog melk van nodig hebben en niet vaste spijs. Want voor hen is het, het is gebod op gebod, gebod op gebod. Regel op regel, regel op regel. Hier een weinig, daar een weinig. Waarna vervolgens in vers 11 gesproken wordt over de roeping van de gemeente. Namelijk, daarom zal hij door belachelijke lippen en door een andere tong en dus door een ander volk, dat hen niet kende en dat zij niet kenden, hè, dat volk is dat, tot dit volk spreken. Tot welke hij gezegd heeft, het is goed dat ik het opzoek zeg, tot de welke hij gezegd heeft, dit is de Sabbat, geef de moeden een Sabbat. Vertaald met rust, maar het is heus hetzelfde begrip hoor. Dit is de rust, geef de moeder rust. En dit is de verkwikking, doch ze hebben niet willen horen, ze hebben dus niet willen ingaan. En er komt weer het verhaal van, zo zal hun het woord des Heren zijn, gebod op gebod, gebod op gebod. Dat was het namelijk in het verleden en ook in de dagen van de eerste komst van Christus. Ze hebben toen niet willen horen, sindsdien wordt door een ander volk tot hen gesproken, dat is door de gemeente, maar in hun ongeloof blijft voor hen de wet Gods, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel. En het geldt niet alleen voor de Joden, maar net zo goed voor eigenlijk ongelovige christenen die niet willen luisteren naar wat God werkelijk zegt. Blijft voor hen natuurlijk ook zo. Gebod op gebod, gebod op gebod. Maar staat er, ze zullen heen gaan en achterwaarts vallen en verbreken en verstrikt en gevangen worden. Want hun verbond, het verbond waar zij uit leven, maar dat is in principe gewoon het oude verbond eigenlijk, is een verbond met de dood. Een bediening des doods heet het dan ook later in 2 Korinthe 3. En hier staat het, hè, in vers 15 van Jesaja 28 en in vers 18. Ja. Nou, dan nog even het laatste vers van Jesaja 56. In het ene laatste vers 11 gaat dus ieder zijn eigen weg. Dat is die wet van de weg van die wet uiteraard ook. Maar in vers 12 staat, komt herwaarts, zeggen zij, ik zal wijn halen en we zullen sterke drank zuipen. En de dag van morgen zal zijn als deze, ja, groter, veel treffelijker. Ik ben het niet helemaal zeker van wat de goede betekenis van het vers is. Ik heb het niet goed kunnen achterhalen, want ik zou namelijk kunnen beginnen, dat begin ik altijd, dat heb ik als regel, begin altijd te lezen zonder de schuingedrukte woorden. En dan staat er, komt herwaarts, ik zal wijn halen en wij zullen sterke drank zuipen. En zuipen betekent niet misbruik, maar zuipen betekent veel. Dat is veel drinken. Dus komt herwaarts, ik zal wijn halen en wij zullen sterke drank drinken, veel sterke drank drinken. En de dag van morgen zal zijn als deze, maar dan groter, veel treffelijker. Nou, en als je het zo leest, dan hoort vers 12 gewoon achter vers 11. Dat wil zeggen, daar is de Heer antwoord. En de ik in ik zal wijn halen, die ik is dan gewoon de Heer zelf. Die hier al die versen lang al spreekt. De vertalers hebben dat niet zo geïnterpreteerd. Die zijn ervan uitgegaan dat sterke drank drinken en vooral veel sterke drank drinken toch niet een goede gewoonte is van de gelovigen. Dus zullen het wel ongelovigen zijn die hier aan het woord zijn. En dus hebben ze dat erbij gezegd. Namelijk, ze hebben er tussen gevoegd, zeggen zij. Komt herwaarts, zeggen zij. Maar het is maar de vraag of dat zo is. Want waarom zou de Heer dat niet zeggen? Komt herwaarts betekent komt hier. Kom hierheen. Er stond toch, neig uw oor tot mij. Kom en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. En hier staat, kom tot hier, kom tot mij en ik zal u wijn geven. En wie brengt de wijn? Dat is Christus natuurlijk. Ja, Melchizedek, de middelaar van het nieuwe verbond. Nou, daar gaat het hier toch over? Over het nieuwe verbond.
Ja, in 28, vers 7, daar staat het ook over die wijn.
Ja, maar dat is het nou juist, hè? Ik vertel nou één kant van het verhaal. Ik zal even deze kant mijn vinger leggen bij 28, vers 7 dan. En daarna gewoon hier in Jesaja verder gaan. Dus ik zal wijn halen, dat die ik kan de Heer zijn die wijn gaat halen. En wij zullen, de Heer en degene die tot hem komen uiteraard, zullen samen veel wijn drinken. En dan wordt het morgen anders, namelijk beter, namelijk groter en veel treffelijker dan in de voorgaande dagen. En dat kan natuurlijk heel goed, want dan zou dat de verwijzing zijn naar, naar de roeping van de gemeente in onze dagen. Waarbij de gemeente veel hoger is dan die van Israël, dan Israël. Niet alleen Sion, maar zelfs een ontastelijk Sion. En de veel sterke drank is dan de verwijzing naar bijvoorbeeld Efeze 5. Hè? Wordt vervuld met de geest. Maar daarmee begon immers ook hoofdstuk 55 vers 1. Alle gij dorstige komt tot de wateren. En dit zeide de Heer ook van de geest. Die ontvangen zouden degene die in hem geloven. Volgens Johannes 7 waar het geciteerd werd. Dus ik heb daar niet zo moeite mee. Om ervan uit te gaan dat hier de Heer zelf aan het woord is. Waar er nog bij komt dat het volgende vers. Dat Jesaja 57 vers 1. Toch in elk geval spreekt over de gemeente. Al zal het ook nog wat toelichting nodig hebben. Wordt zelfs gesproken over de opname van de gemeente. Dus dat lijkt me heus zo vreemd niet. Maar de andere kant van het verhaal is inderdaad bijvoorbeeld die van Jesaja 28. Dat was het vers 7. Waar staat. En ook dwalen deze van de wijn en zij dolen van de sterke drank. De priester en de profeet dwalen van de sterke drank. Ze zijn verslonden van de wijn. Dat wil zeggen, zij hebben wijn gedronken, maar de wijn dronk hun. Zeer leuk, ook sarcasme natuurlijk. Zij zijn verslonden door de wijn. Zij dolen van de sterke drank, ze zijn de weg kwijt, hè. Dan zingen ze dan ook in het Engels, hè. Show me the way to go home. Dat is een dronkenmansliedje, ja, dan zijn ze de weg kwijt. Hoe kom ik nou nog thuis? Ik kan mijn huis niet vinden. Nee, ik kan het niet lallend voorzingen, maar... Zij dwalen in het gezicht, zij waggelen in het gericht. Dat wil zeggen, ze kunnen met de visioenen en met Gods uitspraken niks aanvangen, want ze zijn misleid. En het punt is, en dat is een beetje een moeilijkheid, dat soms de drank in de negatieve toepassing gebruikt wordt en soms in de positieve toepassing. Maar en dat is nou het probleem van Jesaja 56 vers 12, welk is nou bedoeld? De vertalers hebben er uitdrukkelijk de negatieve van gemaakt. Maar ik had het toch op zijn minst neutraal willen hebben in de vertaling, zodat we alsnog kunnen kiezen. Want ik denk dat het dat hier een vorm van humor achtersteekt. Die van dat Israël geeft zich over aan de wijn in de negatieve betekenis. Namelijk, weet niet meer waar ze mee bezig is. Is de weg kwijt, weet totaal niet waar de dingen toe moeten leiden. Is de omgeving niet meer bewust. Dat wil zeggen, is volkomen dronken. Dat betekent het. Maar dan negatief, verdwaald. Terwijl aan de andere kant tegelijkertijd het vers kan uitgelegd worden als een positieve zaak. Dat men namelijk vervuld zou worden met de geest. En dan weet men wel waar men terechtkomt. Namelijk, dat zegt het volgende vers, 57 vers 1. Want wie die geest ontvangt, wie leeft onder het leven, de wijn dus van het nieuwe verbond, zal worden weggeraapt. En dat is 57 vers 1. En daar gaat het echt over de opname van de gemeente. En ik prefereer altijd de positieve betekenis. Daar geef ik nou eenmaal de voorkeur aan. Maar ik denk dat het hier inderdaad zo dubbelzinnig bedoeld is. Net als in Handelingen 2. Die luiden zijn dronken. Zegt Petrus, ja, dat is ook zo. Maar dan wel in de overdrachtelijke betekenis van het woord. En niet letterlijk. Want het was niet wijn, maar sterke drank. Maar echte sterke drank. Kracht uit de hoge, dat is sterk hoor. Zal ik je vertellen. Hè? Dus niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Nou, en zoiets dacht ik hier ook achter. Maar beter kan ik het niet vertellen, want ik heb echt niet kunnen besluiten of het nou positief of negatief bedoeld is. Dus het zal wel allebei vermoedelijk zijn, zo gaat het dan. Waarbij Israël dwaalt, maar waarbij aan de andere kant diezelfde woorden gebruikt kunnen worden voor de... Nou, eigenlijk dan, daar komt het op neer, de roeping van de gemeente. Die wel deel heeft aan sterke drank, maar dan in de positieve zin van het woord. En zo'n positieve uitspraak is natuurlijk ook nog steeds de bekende van Spreuken 31. Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. En er staat ook, geef geen sterke drank aan die en die en die, maar geef wel sterke drank aan die. Die kon ik eigenlijk wel eens mooi gebruiken. Dat is afsluiting van deze morgen. Spreuken 31. Daar staat in vers 4. Het komt de koningen niet toe, o Lemuel. Het komt de koningen niet toe wijn te drinken. En het komt de prinsen niet toe sterke drank te drinken. Opdat hij niet drinken en het gezette, de wet dus, gezets, zeggen de Duitsers. Het gezette vergeten en de rechtszaak van alle verdrukten veranderen. Maar geef sterke drank wel degelijk aan degene die verloren gaat. En geef wijn aan degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn. Zodat het tegelijkertijd aan de ene kant staat, die moet het niet hebben en die moet het wel hebben. En hoe dat zit? Wel eenvoudig, ik denk dat die koningen en prinsen waarover gesproken wordt dan de verwijzing is naar Israël. De vorst gods, hier op aarde, de natuurlijke volk. Maar met die wijn raken ze volledig de weg kwijt. Maar die wijn wordt dan wel gegeven aan iemand anders, namelijk aan degene die verloren gaan. Degene die bitterlijk bedroefd van ziel zijn, degene die in moeite zijn en in armoede, want dat zijn de woorden die gebruikt worden in vers 7 daar. Want dan is de wijn ineens de uitbeelding van het leven, zoals het door de middelaar van het Nieuwe Verbond gebracht wordt, door Melchizedek namelijk. Zie? En eigenlijk kun je in die versen dus ook lezen dat het leven niet gaat, het leven gods niet gaat naar het ongelovige Israël, maar wel naar de gelovige heidenen. En daar gaat het ook over. Want daarna wordt gesproken over de lof der deugdzame huisvrouw, maar dat is uiteraard ook gewoon Israël. Maar dan een gelovig Israël. Ja, het zijn spreuken en spreuken zijn gelijkenissen. Jawel. En gelijkenissen spreken over de verborgenheden. En die vind je dus inderdaad zo terug. Nou, daar moeten we het maar weer bij laten. Zodat we dan volgende keer terecht zijn bij Jesaja 57 vers 1. Waar de rechtvaardige omkomt. Oftewel de weldadige lieden worden weggeraapt zonder dat er iemand op let. En die zal ingaan in de vrede. Volgens 57 vers 2. En dat spreekt uiteraard gewoon over de roeping van de gemeente in het algemeen en de opname van de gemeente in het bijzonder. Maar daarover hebben wij het de volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Vader in de hemel, zeggen we u dank voor die grote rijkdom die we ontvangen hebben. We mogen beseffen dat we toegevoegd zijn aan de Heere en toegevoegd zijn aan een gemeente die eerst het geboorterecht heeft ontvangen en die in de hemel is opgeschreven. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan. Dat we ook het licht van uw woord en met name het licht van het nieuwe verbond hebben ontvangen. Opdat we ook deze oud-testamentische profetieën zouden verstaan. En wij danken u, Vader, dat wij daardoor geworden zijn tot wachters. Dat we wakend zijn, dat we leven in het licht en in de dag en in de verwachting van de spoedige komst van onze heiland, die ook onze vernederde lichamen veranderen zal. We danken u dat we zo mochten samenkomen ook deze morgen. We mochten spreken en denken en lezen over onze heiland zelf. De Heer van Israël, maar tegelijkertijd ook de zaligmaker der volkeren. We danken u, Vader, dat we uit deze dingen mogen leven. Dat we daarin vrede en rust gevonden hebben. Dat we daaruit onze kracht mogen putten, onze zekerheid en onze ogen opwaarts mogen richten naar de hemel. Omdat onze verlossing nabij is. Wilt u daarom ook verder ons nabij zijn, deze dag en de dagen die voor ons liggen? Wilt u onze gedachten bepalen bij deze onvergankelijke dingen, opdat onze levens zouden zijn, tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Er was een andere weg. Die weg voerde namelijk omhoog. De Heer Jezus, de rechtvaardige, zou namelijk verheven worden tot boven de aarde, tot in de hemel zelf. En daar zou men hem moeten zoeken en in hem, de verhoogde, zou men moeten geloven. Ja, dat was Habakkuk 2 vers 4, ja. Waar staat, want het gezicht zal nog tot een bestemde tijd zijn, dan zal hij het op het einde. Ten slotte betekent dat. Dan zal je ten slotte, eindelijk heette dat vroeger in oud-Nederlands. Dan zou je op het einde voorbrengen en niet liegen. Zo hij vertoeft, verbijt of verwacht hem, want hij zal gewisselijk komen, hij zal niet achterblijven. Ziet, zijn ziel verheft zich, dat wil zeggen, hij zal komen, maar hij zal eerst een hemel varen. Zijn ziel verheft zich, dat wil zeggen, hij zal zich in zijn geheel verheffen. Ze is niet recht in hem, dat wil zeggen, de weg die er zou gaan was niet de rechte weg, zo van naar de aarde en dan blijven op de aarde, maar in tegendeel, het was een weg naar beneden, naar de aarde en dan weer terug omhoog. En dan alsnog naar de aarde, maar dat op het einde pas. Maar in die tussentijd zal de rechtvaardige door zijn geloof leven. Of uit zijn geloof leven. Dat is de strekking van Habakkuk 2 vers 4. Dat is een vers wat dan ook, of zelfs op drie verschillende plaatsen, in nieuwtestamentische brieven wordt aangehaald. In Romeinen en in Galaten en in Hebreeën. Allemaal ter beschrijving van de situatie in onze bedeling. Nou, dat is dus de hogere weg. En zo kom ik terug in Jesaja 56, vers 9. Gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw gedachten. En dan vers 10, en dan komen we weer terecht bij een waarheid die we in Jesaja 49 ook al uitgebreid besproken hebben. Want er staat, want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, gaat hij terug naar de hemel, maar doorvochtig de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood voor de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. En de gedachte daarbij is dat het werk wat de Heer gedaan heeft in zijn eerste komst wel degelijk resultaat gehad heeft. Dat is de gedachte van hoofdstuk 49, daar hebben we toen uitgebreid bij stilgestaan. Weet u wel, daar zei de knecht des Heren in vers 4, ik heb tevergeefs gearbeid, ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. En in vers 5 staat, ik zou Israël verzamelen, maar Israël zal ze niet verzamelen laten. Kortom, het leek erop alsof dat werk aan Israël door de Messias geen resultaat zou hebben, of geen resultaat gehad heeft. Maar zowel vers 4 eindigt met, gewis mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij mijn God. En vers 5 eindigt met, nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heren, mijn God zal mijn sterkte zijn. En vers 6 zegt dan waaruit uit bestaat. Uit dat werkloon en die verheerlijking, dat bestaat uit de roeping van de gemeente vanaf de einden der aarde. Want ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Nou, dat hebben we toen uitgebreid besproken, dus dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar de gedachte is dus dat aan de ene kant weliswaar zou kunnen gedacht worden dat het werk van de Heer in zijn eerste komst een mislukking geworden is, omdat Israël niet tot geloof gekomen is, omdat Israël niet onder het nieuwe verbond geplaatst is, en het is niet verzameld en noem maar op. Integendeel, het is zelfs meer verstrooid geworden dan ooit tevoren. Het lijkt dus op een mislukking, en toch was het dat niet, want het heeft wel degelijk resultaat gehad. Maar het resultaat is niet de verzameling van Israël, maar het resultaat is de verzameling van de gemeente. Nou, dat is wat hier ook staat, in Jesaja 55, maar nu in een mooie beeldspraak. De gedachte is namelijk dat regen en sneeuw van de hemel nederdaalt en keert daarheen niet weder. Dat wil zeggen, als er nou er komt neerslag van betekenis, denk ik altijd, als ik zulke dingen lees, hè. Maar er komt water, woord dus, uit de hemel, maar er komt water uit de hemel. En het is niet zo dat als het daarna hier op aarde niks uitkomt, dat het water dan weer naar boven terugkeert of zo. Het was een gedachte overigens. En daarom staat er ook, nee, het daalt uit de hemel neder. Het doorvochtigt de aarde. En die aarde brengt vrucht voort. En zo is het met de eerste komst van Christus. Hij is namelijk die regen. Hij is het woord Gods immers. Hij is zelfs die sneeuw. Dan is het koud en niet prettig misschien. En de Joden vonden het ook niet prettig dat het woord kwam. Ze vonden het nogal guur weer toen de Heer in het midden optrad. De woorden waren niet altijd vriendelijk, nee. Maar niettemin, het kwam en het heeft de aarde doorvochtigd en het heeft gezorgd dat de aarde voortbracht. Alleen dat wat het voortbracht, dat heet niet Israël, maar het heet de gemeente. En het is niet met een aardse bestemming, maar met een hemelse bestemming. En dus staat er, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, vers 11, zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Dat is hetzelfde als, het is te min dat je alleen de stammen van Israël zou terugverzamelen. Uit Jesaja 49, vers 7 is dat dan ongeveer. Ik heb je ook gegeven tot lichte valken. Maar zo staat hier dus ook. Het zal doen geen mijn behaagt. Later in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de roeping van de gemeente. En er staat ook dat het gebeurde naar het welbehagen van Gods wil. De roeping van de gemeente is naar het welbehagen van zijn wil. En naar het eeuwig voornemen dat hij in zichzelf gemaakt heeft. God bepaalt het zelf. En zijn wil geschiedt. Leuk hè? Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, is de roeping van de gemeente. Alzo ook op de aarde. Is de roeping van Israël. Precies hetzelfde. Nou, het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Maar de vraag is hier bij deze vers natuurlijk, maar waartoe wordt het dan gezonden? Dat staat er niet bij, maar dat werd al beantwoord natuurlijk in vers 5. Namelijk, een volk dat gij niet kendet zou tot u lopen om des Heeren uw Gods wil. En dat spreekt dus inderdaad over de roeping van de gemeente. Waarna het hoofdstuk verder gaat met te spreken over de algemene strekking van het werk van Christus. Want dan worden die gemeentelijke dingen weer vergeten. Die zijn dan genoemd en dat is het dan. Dan gaat het weer gewoon verder. Er staat vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Enzovoorts. Dat betekent dat daar sprake is van een beschrijving van het nieuwe verbond eigenlijk. Want in blijdschap, dan weet je meteen waar het over gaat. Hè? Niet aarzelen. In blijdschap, dat is het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is de blijde boodschap, het evangelie. En het evangelie is dat wat het goede verkondigt, dat wat vrede verkondigt. En als het vrede verkondigt, is het het vredeverbond. En dat is dus weer het nieuwe verbond, en daar hebben we het toch steeds over. Want in blijdschap is het nieuwe verbond. Zult gij lieden uitrekken, wie zijn dan die gij lieden? Is dat de gemeente, is dat Israël, of zijn het de volkeren daarna? En het antwoord is, dat maakt helemaal niet uit. Dat er wordt ook niet een volk speciaal genoemd of zo. Dat is niet meer aan de orde. Want hoe dan ook, wij kunnen verschil maken tussen drie nieuwtestamentische bedelingen. Zo van, eerst de gemeente, dan Israël, dan de volkeren. Respectievelijk ruw genomen vijfde, zesde en zevende bedeling. Dat is mooi bedacht natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat ze alle drie behoren tot één verbond. Namelijk het nieuwe verbond. En je kunt ze dus als één geheel bespreken. Dat gebeurt in de Bijbel dus ook, meestal in het Oude Testament. Het wordt als één geheel besproken. En voor zover er verschil gemaakt wordt, wordt het verschil niet systematisch verteld. Het staat allemaal een beetje door elkaar. En dat komt omdat het gewoon gaat om één en hetzelfde nieuwe verbond. Zodat je binnen de beschrijvingen van kunt lezen over Israël, over de gemeente en over de volkeren. Maar in welke volgorde, dat is verschillend. En soms is er helemaal geen duidelijke volgorde. En hier is dat verschil ook weggevallen. Er staat gewoon, want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Dat kan slaan op de vijfde bedeling, de roeping van de gemeente. Dat kan slaan op de zesde, de roeping van Israël in de eerste plaats. Kan slaan op zevende, de rest van het verhaal, namelijk de roeping van de volkeren. Maar het kan zelfs een beschrijving zijn van de hele nieuwe schepping na de jongste dag. Want dat is allemaal nieuw verbond. Het verschil wordt niet gemaakt. In blijdschap zult gij lieden uittrekken, met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken, met vrolijk gezang voor je aangezicht. De bergen en heuvelen, het is net alsof het alleen maar bergen en heuvelen zijn. Dat klopt ook, want je hebt alleen nog maar verhoging in een nieuwe schepping. Of onder een nieuw verbond. Bergen en heuvelen wil zeggen, de verhoging is een heerlijkheid. En ze zullen geschal maken. Niet met vrolijk gezang, maar het geschal is het vrolijke gezang uiteraard. Hè? Niet met, maar namelijk eigenlijk. Ze zullen geschal maken, namelijk vrolijk gezang. Gezang, dat weten we langzamerhand. Zingen wil zeggen dat men uit één mond, dat wil zeggen alle monden samenstemmen, de Heer eer geeft. En dat het een vrolijk gezang is, lijkt me duidelijk, want het gaat over het nieuwe verbond. Vrolijk hoort bij blijdschap. Zodat ik er slecht tegen kan, dat die psalmen, die op zich dikwijls toch echt een vrolijke tekst hebben, dat is niet altijd zo, maar meestal wel, dat die psalmen heel langzaam gezongen worden in een toonsoort, in een zetting die wij als treurig beschouwen, in mineur namelijk. Ik weet wel dat het erg subjectief is, maar niettemin, ik ervaar het zo en ik kan er niet zo best tegen. Juicht aarde, juicht alom de Heer, de oude berijming ken ik alleen maar. En dan in mineur en langzaam gezongen, daar begrijp ik dus niets van. En die zin loopt nog naar beneden ook. Hè. Dient God met blijdschap, geeft hem meer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. Die mensen dat horen zingen, denk ik altijd, die willen helemaal niet. Dat ligt aan mij, dat weet ik wel. En je kunt het ook moeilijk meer veranderen. Dat begrijp ik ook wel, daar heb ik alle begrip voor, maar het blijft iets moeilijks. Hè? Ik denk toch dat er iets scheefs zit daarachter. Of misschien zat in het verleden dan toen dat zo gedicht werd of gecomponeerd werd. Maar dat weet ik dus niet. Maar hier staat, dat laat het geschal zijn met vrolijk gezang voor uw aangezicht. Dat wil zeggen, heel het volk, alle mensen eigenlijk, maar in het algemeen alle onder het nieuwe verbond. Dat zijn uiteindelijk alle levende mensen hoor. Allen die overblijven natuurlijk. Die zouden samen moeten zingen dezelfde liederen met vrolijk gezang. Omdat dat gezang inderdaad de uitdrukking is van dat men samenstemt en dat men eensgezind is naar Christus. En de term ontleen ik dan natuurlijk aan Romeinen 15, waar het zo staat. Hè? Dat men eensgezind zou zijn naar Christus, opdat we allen uit één mond de Heer zouden loven. En daarom staat er ook dat we de zwakken in het geloof zouden aannemen, opdat we namelijk samen God eer zouden geven. Want dat is de doelstelling van heel Gods heilswerk, dat namelijk allen die overblijven hem zouden eer geven en eensgezind zouden zijn naar hem. Dat is dan trouwens ook de beschrijving van dat nieuwe huwelijk. Want dat is het nieuwe verbond immers. Nou, even kijken. Wat staat er nog in? Er staat, en alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Zodat we ook inderdaad ritmische begeleiding erbij hebben. De bomen klappen in de handen. Ik vraag me af of de treurwilgen ook meedoen. Met het blijde gezang. Hè? Dan weet ik dat nooit, maar ik heb altijd van die rare gedachten erbij. Je vraagt je af, hoe komt men aan zo'n uitdrukking? Want sinds wanneer hebben bomen handen en sinds wanneer klappen ze die nog samen ook? Nou, dat zal ik u vertellen. Dat staat namelijk in 1 Kronieken 16. Daaraan is het ontleend. 1 Kronieken 16. Want daar is sprake van een psalm van David, heet dat. Waar dus de gelegenheid van het plaatsen van de ark op de juiste plek. De ark wordt weer neergezet en er wordt weer een dienst ingesteld. Hetgeen een beeld is van het inwerking treden van het nieuwe verbond. Dat is makkelijk genoeg, want de ark is een type van Christus, de opgewekte wel te verstaan, de middelaar van het nieuwe verbond. En als de ark op zijn plaats gezet wordt, betekent het dat de middelaar van het nieuwe verbond in werking treedt, hè, zijn dienst aanvangt, dus begint het nieuwe verbond. En bij die gelegenheid maakt David een psalm. Te diezelfde dagen, vers 7 van 1 Kronieken 16. Te diezelfde dagen gaf David ten eerste deze psalm om de Heere te loven door de dienst van Asaf en zijn broederen. Loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtelijk van al zijn wonderwerken, enzovoorts. Nou, en dan gaat het verder in, even kijken, vers 31. Dat, nee, vers 30. Schrikt voor zijn aangezicht, gij gehele aarde. Dat wil zeggen dat men hem zou vrezen. Ook zal de wereld bevestigd worden, dat zij niet bewogen worden. Want deze wankelbare dingen zullen nog eenmaal bewogen worden. Maar dat is Hebreeën 12. Nog eenmaal zal het bewogen worden. Maar daarna nooit meer, zal vastgesteld worden. Dat staat hier dus ook. En dan dat de hemelen zich verblijden en de aarde verheugen zich. Let ook op de volgorde. Eerst de hemel, dan de aarde. De hemel staat eigenlijk voor de bruidegom en de aarde staat voor de bruid. De hemel staat ook voor de gemeente en de aarde staat voor Israël. Onder andere dan, dat is maar een parallel. Hè. Nou goed, dat de hemelen zich verblijden en de aarde verheugen zich. Dat samen dus weer verblijdschap onder het nieuwe verbond. En dat men onder de heidenen zeggen, te midden van de heidenen wil dat zeggen. Te midden van alle volkeren zou men zeggen, de Heere regeert. En de gedachte is niet alleen dat men het zeggen zou, maar dat men de Heere, Jehovah, als koning zou erkennen. Dit is dus een beschrijving van de dag des Heeren, oftewel van het Messiaanse Rijk. En dat het gaat om die heidenen wordt weer bevestigd in vers 32. Dat de zee bruisen met haar volheid, dat is hetzelfde als dat de heidenen roepen de Heer regeert, of zingen. De zee zingt dan, hè? De zee bruist. Met haar volheid, al wat erin is. En dat het veld huppelen van vreugde met al wat daarin is. Dat is meer speciaal Israël natuurlijk dan. En het bruisen van de zee komt overeen met het huppelen van vreugde van het veld en alles wat daarin is. Zodat het inderdaad positief bedoeld is. En dan staat er in vers 33. Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren. Omdat hij komt om de aarde te richten als rechter en als getrouwe getuige natuurlijk. Loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is een uitspraak die we uit vele psalmen van David kennen. Dat is een vast weerkerend refrein. Hè? Maar vers 33 zegt, dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heeren. En die bomen des wouds zijn gewoon een beeld van misschien volkeren, dat kan, want bomen zijn een beeld van volkeren in de Bijbel. Maar het kan ook gewoon zijn een beeld van mensen, want een volk stamt ook af gewoon van één mens altijd, zo zit dat. En die mens wordt uitgebeeld door een boom, vandaar een stamboom. Dan wordt het toch een volk, hè, of een grote familie. Dus een mens wordt uitgebeeld door zo'n boom en daarna een volk ook. Het maakt dus niks uit als er staat, dan zullen de bomen des wouds juichen. Dat wil gewoon zeggen dat alle mensen behoren tot de mensheid. Of alle volkeren van de mensheid enzovoorts zullen juichen. En hier staat, dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des Heren. Maar als het geciteerd wordt door Jesaja, dan zegt hij, alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Zodat hij er wat vrijelijk vertaalt. Het zijn nou bomen des velds. Maar ja, in vers 32 en 33 van 1 Kronieken 16 was sprake van zowel veld als woud. Dus dat maakt niet uit, hè? Hetzelfde. En wat in 1 Kronieken 16 vers 33 heet juichen, dat heet in Jesaja 55 in de handen klappen. En daarmee is dat verklaard. Het gaat dus niet om een letterlijk in de handen klappen of zo, of een bewegen van de bomen. Maar het gaat erom dat bomen een beeld zijn van de mensen die deel hebben aan het koninkrijk, of de volkeren die deel hebben aan het koninkrijk, dat maakt niet uit. En handen klappen is een gebaar wat gepaard gaat met het gejuich. Vrolijk juichen. Handen klappen. En dat vind je natuurlijk in nog wat psalmen terug ook, waar die begrippen juichen, vrolijk zingen en in de handen klappen inderdaad allemaal in één adem genoemd wordt, hoort erbij. Dus het gaat niet om letterlijk handen klappen, maar het gaat om juichen. En dus uit één mond de Heer eer geven. En handen klappen veronderstelt ongeveer hetzelfde als het juichen. Want het juichen is het vrolijk zingen. Dat doet men met één mond. Maar handen klappen is iets wat men ook gezamenlijk doet. Precies hetzelfde, maar dan niet met de mond, maar met de handen. En netjes allemaal in de maat. Anders wordt de juffrouw kwaad natuurlijk, dat is bekend. Ja, maar ja. Ik heb nog een andere uitspraak, maar die gaat in het Haags, dus die kan ik niet doen. Voor u. Dat doe ik alleen als je er niet bent. Maar de gedachte is dus dat het juichen of het zingen is dat men met één mond hetzelfde zingt. En het handenklappen wil zeggen dat men gezamenlijk in de maat in de handen klapt in een vast ritme met hetzelfde doel. Iemand eer geven. En gelukkig kennen we dat verschijnsel in onze dagen ook nog. Namelijk dat men door het klappen in de handen iemand eer geeft. Dat heet dan applaus. Er komt geluid uit, er wordt geluid voortgebracht. Toch woord, zo is dat. En aangezien we het toch over applaus hebben, gaan we nou eerst maar pauzeren. We waren bij het laatste vers dan van Jesaja 55. Waar staat, voor een doorn zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Dat voor een doorn, dat wil natuurlijk niet zeggen ten behoeve van een doorn, maar in plaats van. Het is belangrijk om te weten dat voor in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, zowel in Hebreeuws als Grieks dus, dikwijls de betekenis heeft van in plaats van. Dus in plaats van een doorn zal een dennenboom opgaan, waarbij duidelijk moet zijn dat daarna weer een parallelle zin komt, namelijk voor een distel zal een myrteboom opgaan. Zet je die onder elkaar, die beide zinnen, krijg je dus aan het begin een doorn en een distel. Je kunt dus ook anders lezen. Je kunt ook lezen, voor een doorn en een distel zal een dennenboom en een myrteboom opgaan. Zo kun je ook lezen. Waarbij de gedachte is dat doornen en distelen, zoals bekend, onkruid is. Dat wil zeggen, het is geen kruid is het dan, hè? Onkruid. Dat wil zeggen dat het ongewenste kruiden zijn. Want doorn en distelen zijn een beeld van de zonde. De doorn, een doornstruik of een doorn in het al. Eigenlijk is het zo dat een doorn een tak had moeten zijn, maar niet tot ontwikkeling is gekomen. Dat is een doorn. Als je een tamme, hoe heet zoiets, een tamme braamstruik of zoiets hebt, dan. Dat is een zonder doornen, zeggen wij dan. Maar is eigenlijk niet goed geformuleerd. Klopt, er zijn geen doornen. Maar de gedachte is dat op de plaats van de doornen takken zitten. Dat is eigenlijk de gedachte. Dan zou er echter wat te veel zijn. Dus zoveel takjes zijn het dan ook weer niet. Want dat verdraagt zich ook niet. Maar de gedachte is dat een doorn een misvormde tak is. Het had iets moois moeten zijn, maar het is iets gevaarlijks geworden. Nou, dat is een beeld van de zonde. Want de zonde heeft tot gevolg dat de wereld zich niet ontwikkelt zoals zou moeten zijn. En in plaats daarvan is die wereld gevaarlijk. Want die doornen kunnen zelfs, als je het helemaal heel uiterste neemt, kunnen zelfs de dood veroorzaken. Ik ben hier vorig jaar bezig geweest met die heg hiernaast te snoeien. Die was meer dan 2 meter hoog. En bijna ook 2 meter breed, geloof ik. Dus daar ben ik een paar dagen mee bezig geweest om die af te knippen. En dan kijk je niet op een schrammetje. Het ding zit vol doorns namelijk. En dan kijk je niet op een schrammetje, dan ga je mooi door. Maar ik ben er wel een paar dagen ziek van geweest. Ik heb er dus helemaal geen verstand van. Maar al die schrammetjes, die brachten meteen gif of zoiets. Een of ander gemeen spul in de huid en daarmee in het lichaam. Dat echt, ik heb er zelfs koorts van gehad enzovoorts. Dat was niet zo best. Dus nou weet ik weer hoe het zit met doornen. Ze schrapen niet alleen je huid open bij gelegenheid, maar ze brengen er ook nog lelijke, gevaarlijke stoffen in. Het is eigenlijk de werking van de zonde die daarmee geïllustreerd wordt. Nou, ik ben er weer aardig bovenop gekomen. Ja, inmiddels. En ik kan me bijna niet inhouden om weer bezig te gaan, want het wordt weer mooi weer binnenkort, hè? Nou goed. Maar een doorn is een beeld van de zonde. En de werking van Satan is het dus eigenlijk ook. Vandaar dat later de apostel in 2 Korinthe 12 spreekt over een doorn in zijn vlees. Dat is eigenlijk de Satan waar hij het over heeft. Dat klopt ook, want hij heeft het in wezen over de gezindheid van de Korintiërs. Die niet naar hem willen luisteren. En die verblind zijn opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is het eigenlijk. Dan ben ik weer terug bij ons onderwerp hier in deze hoofdstukken. Het is inderdaad, er staat trouwens bij, een doorn in het vlees, namelijk een engel van Satan. Dat staat er meteen bij. Dat is het. Het is de werking van de zonde, namelijk. Dat geldt voor de doorn, geldt ook voor de distel. De distel is een plant met grote bladeren die ontiegelijk hard groeit. Het schijnt een goed Nederlands woord te zijn, ontiegelijk. althans in het westen des lands. Maar hij groeit verschrikkelijk snel en daarmee overwoekert hij het goede kruid, zal ik maar zeggen. De distelen namelijk groeien sneller dan het goede zaad en daarmee wordt het goede zaad verstikt. Je vindt iets dergelijks ook uitgebeeld in de gelijkenis van het zaad in Matteüs 13 bijvoorbeeld. En dat is ook een beeld van de zonde, want zonde wordt niet alleen voorgesteld door de distel, maar ook door het zuurdeesem, en dat is precies hetzelfde. Iets zuurdeesem doet de dingen groeien, snel groeien en zelfs veel te groot worden. Vandaar dat doornen en distelen een uitbeelding zijn van de zonde, maar in plaats daarvan, in plaats van zonde en zondaren, komen dennenbomen en myrtebomen, die, ik weet niet waarom die twee precies gekozen zijn, is me niet bekend, maar zowel de dennenboom als de myrteboom worden in de Bijbel in positieve betekenis gebruikt. De myrteboom, die wordt in verband gebracht met de Messias zelf, is een uitbeelding van de Messias zelf, daar gaan we niet dieper op in, maar je krijgt ze te zien bijvoorbeeld in Zacharia 1, het visioen van de Heer, de Messias, tussen de myrtebomen. En de myrtestruiken zijn het huis en lage bomen, vooral gezien in de buurt van Jeruzalem. En de dennenboom, die staat op één lijn met de ceder en de palmboom, vanwege dat het zo'n mooie rechte stam heeft. Dat hij zijn rechte stam heeft die recht omhoog groeit, de hemel in. Niet krom, maar recht. Vandaar dat ze bijzonder positief beoordeeld worden en beide uitbeeldingen zijn van de Messias en van de gerechtigheid, dus recht dingen in het algemeen. De dennenboom is letterlijk recht, als het goed is. De myrteboom verspreidt een lieflijke geur. En spreekt dus met name over geestelijke dingen. Dus in plaats van de zonde, gerechtigheid. Dat is het eigenlijk gewoon. En dan staat er, en het zal de Heere wezen tot een naam, of tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Dat wil zeggen dat al deze dingen, niet alleen die doorn en die distel, maar dat het slaat terug op alles wat hier beschreven is, vanaf zeg maar vers 8, vers 7 eigenlijk. Al deze dingen zullen de Heer wezen tot een naam. Maar voor naam zou je dan even moeten invullen, even maar roem. Of eer, want naam, roem, eer, reputatie is allemaal synoniem, hè? En zeker in het Hebreeuws is het zo dat het begrip naam de betekenis in zich heeft van eer. De naam des Heren is niet alleen maar zijn eigen naam, de naam waarmee je aangeroepen wordt, maar de naam is helemaal zijn reputatie, alles wat van hem bekend is. En al deze dingen die hier staan zijn tot eer, tot roem en dus tot naam van de Heer. Het zal de Heer wezen tot een naam. Al deze dingen die de Heer doet namelijk in al zijn heilswerk zijn in de eerste plaats tot verheerlijking van hemzelf. En daar ging het immers over. Want hij zal verheerlijkt worden en zijn heerlijkheid zal ook gegeven worden aan degenen die in hem geloven. Het gaat om diezelfde heerlijkheid en diezelfde naam. Dus al deze dingen zijn tot eer van de Heer, oftewel tot naam. Er staat er trouwens bij, want er staat, het zal de Heer wezen tot naam, comma, tot eeuwig teken. Wat is dus naam? Een eeuwig teken. Maar naam is de beschrijving van iemand. Een teken is ook de beschrijving van iemand, op een andere manier natuurlijk, maar een teken is ook een kenmerk. Een teken is ook de uitdrukking van bepaalde waarden. En iemands persoonlijke teken geeft uitdrukking aan die persoon, daar gaat het maar om. Dus een naam is een teken en er staat zelfs tot eeuwig teken, want het gaat om een eeuwige naam. En dat is wat dan in deze uitdrukking nog toegevoegd wordt. Hè? Het zal de Heere wezen tot naam, namelijk tot teken en zelfs een eeuwig teken, want al die dingen die God doet, hebben de bedoeling om een teken te zijn voor eeuwig. Een opgericht teken. Tot eer van de Heer. En uiteindelijk is het dan zo, maar dat zeg ik met opzet, uiteindelijk is het zo dat de hele nieuwe schepping geen ander doel heeft, of geen andere functie heeft dan te zijn tot teken, tot eeuwig teken van wie God is. En dat hoeft dan niet meer herhaald te worden, het teken blijft namelijk staan. Het oprichten van zo'n gedenkteken is dan ook een volstrekt Bijbelse gedachte. Mensen doen het ook natuurlijk, maar het is een volstrekt Bijbelse gedachte. Als ik praat over opgericht teken, zijn er altijd een paar dingen waaraan ik denk. Het ene is namelijk het oprichten van de steen in Bethel. En de steen van Jacob, weet je wel. Die is van hoofd Peliu of zoiets. Maar die steen is een uitbeelding van Christus zelf. Hij is dat teken, maar het is meer dan de Heer zelf. Het is ook alles wat hij doet, is het opgericht teken. Tussendoor denk ik heel gauw even aan al die steenhopen die opgericht werden. Ook als opgericht teken natuurlijk. Maar daarna kom ik bij de zoon van David. Absalom, die stierf, maar voor hem wordt een teken opgericht. Hij had geen kinderen, had geen nageslacht, geen erfgenamen, maar er werd een teken opgericht voor Absalom. En daarna denk ik aan Sion. Want Sion, dat is een berg, een tastelijke dan wel een ontastelijke, maar Sion betekent een opgericht teken. Dat is namelijk een opgericht teken, een teken langs de weg. Een mijlpaal, milestone zeggen de Engelsen, dat is leuker. Want het is natuurlijk een steen eigenlijk, milestone, een opgerichte steen. Als kenmerk, als plaatsbepaling ook, maar ook als aandenken. Opgericht teken. En in laatste instantie denk ik aan de steen van het graf. Weggerold, en daar staat hij dan. De weggerolde steen als opgericht teken. Het beeld van de opstanding. En dat is het altijd, hè. Maar de bedoeling is dat de hele schepping zo'n teken is. Want de waarheid die op de gemeente van toepassing is, is uiteindelijk in een wat algemenere zin van toepassing op de hele nieuwe schepping. Dat is de waarheid namelijk dat de gemeente geroepen is tot een eeuwig teken, eeuwig monument van Gods genade. Maar dat is maar onderdeel van het verhaal, want uiteindelijk is het zo dat de hele nieuwe schepping fungeert als eeuwig monument van wat God gedaan heeft. En niet alleen zijn genade, goede tierenheid en barmhartigheid, maar ook zijn gerechtigheid en zijn toorn worden daarin gedemonstreerd. Hoe dat ook zij, al deze dingen zijn tot een naam, tot een eeuwig teken voor de Heer. En staat er ook dat niet uitgeroeid zal worden. Maar dat, waarmee wat we zien, dat dat woord eeuwig ook uitdrukkelijk ingevoegd wordt. Er staat, het zal zijn tot naam, daarna tot teken, want een naam is een teken. Maar er staat bij eeuwig teken en dat daar de nadruk op moet liggen, dan, dat blijkt uit het laatste zinnetje, dat niet uitgeroeid zal worden. Want dat is dan de betekenis hier van eeuwig. Leuk is dat wij begrip eeuwig alles besproken hebben en gezien hebben dat het kan betekenen dat het overal is, algemeen, overal. In plaats dus, maar het kan ook betekenen overal in de tijd. En in vele gevallen wordt erbij gezegd welk van de twee toepassingen bedoeld is. Dat is hier dus ook zo, want hier staat eeuwig teken. Niet in de zin, in de eerste plaats in de zin van een algemeen teken dat overal is. Maar wel in de zin van dat het een teken is dat niet meer uitgeroeid zal worden. Overal in tijd dus, het zal blijven bestaan. Want die nieuwe schepping, het nieuwe verbond, het verbond des vredes, is inderdaad een eeuwig verbond en het zal dus inderdaad niet uitgeroeid worden. Het gaat dus inderdaad om de gewisse weldadigheden van David. Of zoals we in Handelingen 13 gelezen hadden, de weldadigheden van David die getrouw zijn. Het gaat om eeuwigheid. En zo komen we dan in hoofdstuk 56, waar staat, alzo zegt de Heer, bewaart het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil is nabij om te komen, en mijn gerechtigheid is nabij, maar dat staat er niet, dat is weer de ellipsis, hè? De weglating. Mijn gerechtigheid is nabij om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die zulks doet, en des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En na deze, nou stuk 55, krijgen we hier dus gewoon weer een evangelieprediking. Rechtstreekse prediking van de evangelist onder de profeten, waarbij de lezer wordt opgeroepen om het recht te bewaren, oftewel om gerechtigheid te doen, wat natuurlijk hetzelfde is, hè? Recht en gerechtigheid is hetzelfde, en het bewaren van recht, wel, dat betekent dat men het recht doet, dat men zich daaraan onderwerpt. Want mijn heil is nabij om te komen, dat wil zeggen het heil komt eraan, men zou zich aan de gerechtigheid van de Heer moeten onderwerpen om aan dat heil, om aan die zaligheid deel te krijgen. Dus mijn heil is nabij, om te komen wil gewoon zeggen, het komt er namelijk aan, het is nabij, het komt eraan. Het is één en hetzelfde dus. En mijn gerechtigheid, maar dat is synoniem met heil, want beide begrippen zijn aanduidingen van het nieuwe verbond. Zowel heil als gerechtigheid. En van het een staat het is nabij, namelijk het komt eraan. Het andere, van het andere staat het zal geopenbaard worden. Of het is nabij om geopenbaard te worden. Want zo moet je natuurlijk lezen. Het is nabij om te komen, het is nabij om geopenbaard te worden. En dat wil dus zeggen dat hier gesproken wordt over eigenlijk de eerste komst van Christus. In de eerste plaats. Waarbij men opgeroepen wordt om dat recht te bewaren, oftewel gewoon om te geloven. En wel gelukzalig is de mens die dat doet. Die zulks doet. De mens dus die het recht bewaart en de gerechtigheid doet. En wel gelukzalig is het mensenkind dat daaraan vasthoudt. Dat wil zeggen dat vasthoudt aan recht en gerechtigheid. Maar dat betekent gewoon die vasthoudt aan het woord Gods. Hè? Dat is recht. En het, nog leuker wordt het in de tweede helft van vers 2 als er staat. En wel gelukzalig is de mens die de Sabbat houdt. Ik vul de ellipsis maar weer even zelf in. Hè? Wel gelukzalig is de mens die de Sabbat houdt. Namelijk zodat hij die Sabbat niet ontheiligt. Maar het zal duidelijk zijn dat daarvan niet de betekenis is dat men echt letterlijk op de zaterdag niet zou werken. Maar dat de betekenis is dat men inderdaad de rust zou ingaan. De Sabbat houden wil zeggen dat men niet meer onder de wet zou leven. Nee, er zijn er die lezen het precies andersom. Die zeggen, zeer wel, je moet dus onder de wet leven, want je moet de Sabbat houden. Nee, het is juist andersom. De wet is een wet van werken. Maar hier staat gewoon, je moet niet werken, je moet rust houden, je moet Sabbat houden. Nou weet ik wel dat het moeilijk is om dat uit dit vers rechtstreeks te halen, maar in het licht van het Nieuwe Testament mag er geen enkel probleem zijn, zeker ook niet in het licht van, daar gaan we weer hoor, de Hebreeënbrief dus. Want daar staat dat sinds de eerste komst van Christus de Sabbat is aangebroken. Ja, hoewel hij van de zevende dag gesproken heeft enzovoorts. Maar, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, het is altijd een heden, het gaat niet om een bepaalde dag. Het is nou weliswaar de vijfde, maar ook nu gaat men de rust in. Als men wil, gaat men de rust in, want men komt in de zevende dag op het moment dat men tot geloof komt. Dan breekt de zevende dag aan. Want de zevende dag is de dag des Heren. En zodra we ons dus onderwerpen aan de dag des Heren, aan het licht, de dag, aan het licht des Heren, breekt de zevende dag aan. Leuk is, en ik hoop dat u dat nu begrijpt, het leuk is dat de zevende dag in Genesis 1 ook niet getermineerd wordt, heet dat. Dat wil zeggen, er staat nergens dat de zevende dag voorbij is. Dikwijls wordt dan ook gezegd, wij leven nog steeds in de zevende dag. Wat natuurlijk niet al te letterlijk waar is, want ik geloof echt dat de dagen waren van 24 uur en die zevende dag is dus al lang om. Bovendien, als die zevende dag niet om was, dan zou later niet die Sabbat ingesteld kunnen worden onder de wet. Want er zijn alle dagen zevende dagen en dan kun je dus die wet zo helemaal niet houden. Maar toch is het zo dat er nergens staat dat die zevende dag voorbij is. En dat is natuurlijk met opzet, zodat in het midden blijft van leven wij nou al of niet in de zevende dag. En het antwoord is, als je op de kalender kijkt niet, maar als je gelooft wel. Want de bedoeling is dat we inderdaad niet uit werken, maar uit genade en uit geloof en dus uit de rust gerechtvaardigd zouden worden. Vandaar dan ook dat steeds gezegd wordt, en dat is de apostel die dat aanhaalt in de Hebreeënbrief, dat de mens wordt opgeroepen, heden indien gij zijn stemmen hoort, om die stem gehoorzaam te zijn en dus de rust in te gaan. En hij zegt wel, het is altijd heden. Dat heeft niks met bedelingen te maken of wat dan ook, er staat er los van. Elk moment is een moment waarop men de stem van de Heere zou gehoorzamen en zou geloven. En zodra men dat doet, heeft men rust. Omdat de Heer zegt namelijk dat niet wij zouden werken, maar dat Hij dat zou doen.
Als wij met eigen werken ophouden, dan zijn we in de rust.
Dan zijn we in de rust en zijn we afhankelijk van zijn werk. Ja. Ja, dat is ook het verhaal van dat men van de Heer zegt, dat mag op de Sabbat helemaal niet. Dan zegt de Heer, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Was het dan geen Sabbat? Nee, het punt is juist dat wij zijn in de Sabbat Wij zijn de rust ingegaan omdat de Heer voor ons gewerkt heeft. En voor zover het nog gewerkt moet worden, doet hij dat ook. Maar wij zijn de Sabbat ingegaan. En later in Hebreeën 4 staat het natuurlijk veel uitgebreider. Er staat, de Heer zelf is de rust ingegaan. Dat betekent dat hij is opgehouden van zijn werk. En als wij met vrijmoedigheid tot hem naderen en hem dus nawandelen, heet zoiets, dan gaan we ook inderdaad die rust in. Dat is leven uit geloof. Nou, die Sabbat zou je moeten houden. Dat is dus juist niet de wet, maar de genade. De wet is een wet der werken en de wet zegt 6 dagen zult gij werken. Dus de vraag is, hoe komen wij in de 7e dag, want dan kunnen we ermee ophouden. En het antwoord is, door geloof. En daarom achten wij, maar dat is weer een sprong naar Romeinen 14, daarom achten wij alle dagen, want dan is het alle dagen Sabbat. Dan hebben we alle dagen rust, zo zit het eigenlijk. Dat is het. Dus, wel gelukzalig de mens die zulks doet, dat wil zeggen, die het recht bewaart en de gerechtigheid doet. En dus, wel gelukzalig de mens die de Sabbat houdt, want het bewaren van die gerechtigheid wil inderdaad zeggen dat men de Sabbat houdt, maar dat in de overdrachtelijke betekenis, de diepe betekenis, namelijk dat men de rust ingaat. Want u weet hoe het is, als men de wetten van de Sabbat overtreedt, dan moet men gedood worden. Dat is nogal een zware straf voor de fiets op zondag, denk ik wel eens. Maar mag je natuurlijk nooit hardop zeggen. Maar ik denk dat wel eens, hè. Heeft er natuurlijk niets mee te maken, want fietsen is niet werken, behalve als je het voor je beroep doet. En de zondag is toch de Sabbat niet, dus vooruit maar weer. Je mag het dus gewoon weer vergeten. Maar de wet zegt dat wie de Sabbat ontheiligt, die moet gedood worden. Dat kan alleen maar verklaard worden uit de overdrachtelijke betekenis daarvan. Als namelijk die rust komt, en letterlijk komt die dan ook in de 7e dag, in de 7e bedeling zelfs. Als die dan op aarde komt, dan moet men de rust zijn ingegaan. Is men dan namelijk niet een gelovige, wordt men gewoon uit die Sabbat verwijderd. Uit het koninkrijk, want de Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk wegdoen, verwijderen. Degene die de ongerechtigheid doen enzovoorts. Dus hoe dan ook als de 7e dag in die betekenis aanbreekt, in de zin van het geopenbaarde koninkrijk, dan zal men eerst tot geloof gekomen moeten zijn, anders heeft men er geen deel aan. En andersom, wij die geloven gaan die Sabbat in, ondanks het feit dat het nog niet de 7e dag is. Maar dat staat letterlijk in Hebreeën 4. Ja. Staat dat we de Sabbat in zijn gegaan door geloof. Hoewel de Heer van de 7e dag gesproken heeft. Dan staat, maar het heeft er niet mee te maken. Het gaat niet om die 7e dag. Het gaat om de rust en het gaat om geloof. En je kunt de 7e dag de rust ingaan, maar dan kun je op de 5e ook al. Trouwens, op de 1e ook al. En er waren er die in de 1e dag al de rust ingingen. Zoals bijvoorbeeld Henoch. En eigenlijk Noach ook, hè. Was een rechtvaardig man. Vond genade in de ogen des Heren. Was de rust ingegaan. Ja. Nou. Dus wel gelukzalig de mens die rechtvaardigheid doet. Wel gelukzalig het mensenkind die aan dat recht vasthoudt. Die dus de Sabbat houdt, oftewel de rust ingaat. Zodat hij die Sabbat, die rust, niet ontheiligt. Wel gelukzalig de mens dus die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. En dan staat er in vers 3, en de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet, zeggende, de Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. De vreemde is namelijk degene die gescheiden is van Israël. Dat heet gewoon, de vreemde is degene die vreemd is van het burgerschap Israëls. En deze uitdrukking is dus die uit Efeze 2. Wij die eertijds heidenen waren, wij die verre waren. Let op dat hier staat, dat hier gesproken wordt over nabijkomen. Maar wij die verre waren, waren vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden, meervoud, der belofte. Verbonden der belofte, hoeveel? 2 dus, die van Abraham en die van David. Jawel. Ja. Wel, we zijn naderbij gebracht, want de vreemden zeggen niet, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Ziet u nou hoe eigenaardig het er staat? De vreemde is dus de heiden. En die komt tot de Heer, of die wil komen tot de Heer. En die moet zichzelf niet voorhouden van, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Dat kan slaan op de heidenen in het algemeen. Zo van, die maken geen deel uit van Israël. Maar het kan natuurlijk nog beter slaan op de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Want die zijn letterlijk van zijn volk gescheiden. In de zin van, ze maken er eerst wel deel van uit en daarna niet meer. Ze zijn tot heidenen geworden. Kan beide dus, hè? Maar goed, het gaat er maar om dat wie die vreemde ook is, wie die heiden is, doet er niet toe. Het is ongeacht de afstamming. Maar die zeggen niet, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. Want die vreemde krijgt wel degelijk deel aan zijn volk door geloof. En bedenk dan dat de Sabbat een instelling is, in tegenstelling tot andere beruchten, een instelling is die gegeven is aan Israël. Nee, de zevendedags Adventisten enzovoorts, die verklaren natuurlijk dat de Sabbat een algemene instelling is aan alle volkeren, maar dat is niet waar. De Sabbat is een instelling aan Israël. En we lezen er voor het eerst ook over bij de instelling van de wet. Er staat weliswaar, gedenk de Sabbat dat gij die heiligt, maar er wordt niet gezegd van dat men dat zou moeten doen omdat het altijd al gebruikelijk was, of dat het altijd een vaste inzetting was, ook onder de volkeren. Maar er wordt terugverwezen uitdrukkelijk naar Genesis 2 is het dan inmiddels, geloof ik, waar gewezen wordt op dat God gesproken heeft van de zevende dag, die hij zelf geheiligd heeft, waarop hij zelf gerust heeft van zijn werk. Er wordt niet gezegd, het is al een vaste instelling geweest, een paar duizend jaar, dus daar moet je je ook aan houden. Maar er wordt uitdrukkelijk overheen gesprongen naar het verleden. Er wordt gezegd, gedenk de Sabbat, welke dan? Wel, niet die van elke week, maar die oorspronkelijke van die eerste week in Genesis 1 en 2. En die Sabbat, die zevende dag, zou men inderdaad moeten heiligen op een bijzondere wijze. Dus het was een Israëlitische instelling. Als hier dus gezegd wordt dat de mens de Sabbat moet houden, oftewel de rust zou moeten ingaan, dan moet die mens niet zeggen, ja, maar ik maak geen deel uit van Israël. Hij moet zeggen, nee, het is ook voor mij, het is niet alleen voor Israël. Want de heiden is niet gescheiden van het volk. De heiden krijgt namelijk deel aan het volk op het moment dat hij tot geloof komt. En degene die al van het volk deel uitmaakt op grond van afstamming, wordt uit het volk verwijderd als hij niet tot geloof komt. Dat is het verhaal van de straks van de olijfboom weer, hè? Dus de vreemden zeggen niet, de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En dan de tweede helft van het vers, gaat snel hoor, die zegt, de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. En dit is helemaal een moeilijke, want er staat gesnedenen en niet besnedenen. Maar de Bijbel doet daar wat humoristisch over. Ik heb er wat moeite mee, want ik vind het allemaal niet zo'n leuke gedachte. Maar een van de Bijbelse gedachten over de besnijdenis is dat de besnijdenis eigenlijk verkeerd gaat. Ik heb het eens nagelezen in het bekende werk van Rabijn de Vries, over de hele wereld in alle talen verkrijgbaar zowat. Joodse riten en symbolen, en dan beschrijft hij hoe de besnijdenis dan in zijn werk gaat, en er wordt uitdrukkelijk ook verteld dat het heel voorzichtig moet gebeuren, want er mag vooral niet te veel worden weggesneden. Dat lijkt me trouwens ook wel duidelijk. Alleen maar de voorruit, en er mag verder helemaal niks beschadigd worden, en dat beschrijft dan hoe dat dan precies gebeurt. Maar de Bijbelse gedachte is dat de besnijdenis niettemin toch misloopt. Daar denkt men dus kennelijk toch aan, van het kan fout gaan, er kan te veel weggesneden worden, dan heet het niet meer besnijdenis, dan is men niet meer besneden, maar gesneden. Ja, dan is er geen bal meer aan. Hoe moet je dat nou netjes vertellen? Ik heb er wat moeite mee. Ik dacht dat dit netjes was. Maar voor alle duidelijkheid. Dan heet het hier dat men gesneden is. Het is dus wel degelijk te verwijzen naar de besnijdenis, maar dan in een negatieve zin, van er is iets mee fout. Hetzelfde vind je ook in het Nieuwe Testament, ik meen in Filippenzen, waar gesproken wordt over versnijding in plaats van besnijding. En dat is precies hetzelfde, besnijding, daar gaat het goed. Er wordt iets weggesneden, maar versnijding wil altijd zeggen dat iets verkeerd gegaan is. Als er ver bij staat, dan is het te ver gegaan. En als het te ver gegaan is, als er dus sprake is van versnijding, en hier dus van gesnedenen, dan betekent het dat zo'n gesnedene onvruchtbaar is. Dan is het dus niet meer besnijdenis, maar in een ander woord castratie. Jawel, dat is het. Want Israël zegt besneden te zijn, maar spottend. En nogal sarcastisch dus wordt gezegd, nee, ze zijn niet besneden, ze zijn gesneden. Onvruchtbaar. En dat het dan betekent hier, dat blijkt, want hij zeggen niet, hè, de gesnedenen zeggen niet, zie, ik ben een dorre boom. Waarbij in de eerste plaats even vermeld wordt dat een boom dus een beeld is van een mens. Alsnog wordt dat gezegd in verband met vers 13 van het volgende hoofdstuk natuurlijk. Een boom is een mens. Maar zie, ik ben een dorre boom en dor wil zeggen een dode. Een verdorde, een dode boom. Maar hij zegt niet, ik ben een dorre boom. Dat zou de besnijdenis kunnen zeggen, de besnedenen. Want dat is een beeld van Israël en Israël is een dorre boom. Want dat vinden we, welke boom dan bijvoorbeeld? Dat is de vijgenboom natuurlijk, hè? De vijgenboom uit Matthäus bijvoorbeeld. De boom die vervloekt werd, Lucas trouwens, Lucas 19 ook geloof ik. Of daar in de buurt. De vijgenboom namelijk, die de Heer tegenkwam, op de Olijfberg overigens. En die vervloekt werd en die dus verdorde. Het is een dorre vijgenboom en de huidige staat Israël is net zo goed weer die dorre vijgenboom. Maar de heiden moet niet zeggen, neem ik het vers weer op, hè? De heiden moet niet zeggen van ja, maar ik ben geen Israëliet, dus die God is mijn God niet. En ik kan niet tot Israël en dus tot de God van Israël komen. Maar de Israëliet die verstrooid is, die uit het land verwijderd is door de Heer en die dus mede deel uitmaakt van die dorre vijgenboom, die zeggen ook niet ik ben een dorre vijgenboom. Want het punt is gewoon dat men, dat zowel heiden als jood in deze volgorde, eigenaardig deze volgorde, toch verwijst het naar eerst de gemeente en dan Israël, hè? Niet andersom. Niet eerst Israël en dan de volkeren, maar eerst de volkeren namen de gemeente en dan Israël. Maar de gedachte is dat geen van beiden zou zeggen, ik ben dood, want de gedachte is juist dat een gelovige zou geloven wat Abraham geloofde. En wat geloofde Abraham? Dat hij verdord was, dat hij verstorven, let op verstorven, de dood was al te ver in hem doorgegaan, hij was verstorven, staat er letterlijk in Romeinen 4. Maar dat uit die verstorvene, uit de man in wie die eigenlijk zelf zichzelf beschouwde als een dorre boom, dat uit hem toch leven voortkwam. Dat is wat hij geloofde. Hij geloofde dat het gebeuren zou. Echt tegen hoop op hoop, tegen elke verwachting in betekent dat, geloof dat God zou doen wat hij gezegd had, en zo is het met ons ook. Wij mogen dan van nature van geboorte heidenen zijn, maar als we tot de Heer gaan, ontvangen we deel aan het burgerschap Israëls, en dus aan het leven van Israël. En als we van nature Joden zijn, die dus mede deel hebben aan de nationale schuld van Israël, want die bestaat echt, hè? En dus door God terzijde zijn gesteld en verstrooid zijn, dan nog kunnen we tot die God van Israël gaan. Opdat hij ons alsnog leven geeft, want de vijgenboom zou uitbotten. Nee, ook nu. Ik bedoel het nou niet in de zin van Matthäus 24, maar in de zin van dat de Heer leven geeft. Nu, het is wedergeboorte. Zie? Dus die beide uitdrukkingen van vers 3 spreken achterin volgens over heidenen en joden. Die beide van zichzelf zouden kunnen zeggen dat ze door God terzijde gesteld zijn. Voor beide kan je dat zeggen. Maar beide worden door God aangenomen op grond van geloof. Het is een treffende beschrijving in elk geval van onze bedeling. Maar ik moet erbij zeggen dat het net zo goed geldt in de volgende bedelingen. Want daar krijg je precies hetzelfde. Dat zowel Israël als de volkeren zouden komen tot de Heere. Die God is niet alleen van Israël, maar ook der heidenen. Dat was één hoofdstuk eerder in Romeinen 3. Nou, vers 4 krijgen we een kleine controle op deze verklaring. Want staat er, want alzo zegt de Heere van de gesnedenen die mijn sabbatten houden. De gesnedenen die mijn sabbatten houden. Dat zijn dus uiteindelijk degenen die geen leven meer hebben, dorre bomen zijn. Maar ze gaan de rust in. Ze hadden geen leven, maar ze gaan toch de Sabbat in. Ze gaan toch de rust in. Ze waren onvruchtbaar, zijn dus opgehouden met werken, zijn toch onvruchtbaar. En ze gaan dat is het verband tussen gesneden en Sabbat, hè. Gesneden wil zeggen, onvruchtbaar, kan niet werken. Men gaat dus de Sabbat in, dan is er dus rust. En over hen wordt gezegd, in vers 5, ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Nou, vers 4 zegt dus tot wie deze dingen gezegd worden, namelijk tot de gesnedenen die mijn Sabbat houden. Kortom, tot degene die verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb. Waartoe heeft de Heer dan lust? Wel, tot het ingaan van die Sabbat natuurlijk, het ingaan in de rust. En echt, je zou ernaast moeten lezen, Hebreeën 3 en 4.